Op deze hemelvaartsdag openen we een boek uit de Bijbel dat een verslag is van hoe dat is gegaan. Een ooggetuigenverslag. Er waren mensen bij die hebben gezien dat Jezus werd opgenomen, weggenomen in een wolk. En we vinden dat in het boek Handelingen van de Apostelen. Geschreven door Lucas, die ook het evangelie van Jezus heeft geschreven. En we lezen het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En daarna lezen we uit Openbaring van Jezus Christus, het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 5. Want we moeten niet vergeten, Jezus is dan wel weggegaan, maar daar in de hemel ligt een boek. Een boek waarin alles staat tot en met de laatste dag van deze oude aarde. Het heilsplan, het reddingsplan van God voor Israël en de wereld. En Jezus gaat dat open doen. En hij komt terug. Daarom lezen we ook Openbaring 5. Maar eerst dus Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Ik zei het al, het evangelie, geschreven door Lucas over Jezus. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, voor mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keren zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Handelingen 1. En dan lezen we ook nog Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitroep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En zo schrijft Johannes: ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens, 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het lam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zit, de Vader. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied. En zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht. Met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel of op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We gaan luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Wat betekent het nu dat hij ten hemel is gevaren? En ik zeg het er meteen maar even bij, is dat wel zo'n goede term, hemelvaart? En ik wil dat met u doen aan de hand van Handelingen 1, vers 9, dat is het uitgangspunt voor de preek. Ik zal die woorden nog een keer lezen. Nadat Jezus dit gezegd had, namelijk: u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Toen hij dat gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Het thema van de preek is: Jezus gaat naar de Vader. Jezus gaat naar de Vader. En we letten op 2 dingen. Hij wordt opgenomen in de hemel. En 2, gekroond als overwinnaar. Jezus gaat naar de Vader. 1, opgenomen in de hemel. 2, gekroond als overwinnaar. En mocht iemand nu denken, en wij dan? Hebben wij ook nog een plaats in de preek? Ja hoor. Ik hoop bij die twee lijnen ook echt uw en jou en mijn leven te betrekken. Hè? Met die wezenlijke vraag die er altijd weer toe doet. Ja, wat heb ik er dan aan dat Jezus opgenomen is in de hemel en dat hij overwinnaar is die gekroond wordt? Wat betekent dat voor mij? Dat gaat heel de preek mee door. Ja, jongens en meisjes, misschien heb je daar ook wel eens over nagedacht. Hoe is dat nou eigenlijk gegaan? Stel je voor dat je met de discipelen erbij staat. Jezus is klaar met praten. Hij is uitgesproken. En wat gebeurt er dan? Nadat hij klaar is met praten, werd hij opgenomen. Ik zei al, hemelvaart kan ons misschien ook wel een beetje op een verkeerd spoor zetten. Dat jij denkt, zoals ik heel lang heb gedacht als kind, sta je daar en hey, ineens, daar gaat hij. Omhoog. Daar gaat hij, Jezus. Heel langzaam, dacht ik. We weten van Lucas dat hij zijn handen zegenend heeft uitgespreid. En dan gaat hij. Heel langzaam, heel hoog. Zo hoog, totdat hij een stipje geworden is. En dan zien ze het stipje niet eens. En ja, dan ga je fantaseren. Want wij kunnen het niet meer zien. En zelfs als we vandaag bij wijze van spreken zouden denken, hadden ze maar een verrekijker gehad, dat houdt een keer op. En als ze er een telescoop bij hadden gehad, dat houdt zelfs ook een keer op. Want wij weten inmiddels, we hebben niet eens getallen om te kunnen beschrijven hoe groot het daarboven is. Hoe ver weg je kunt gaan. Er is niet op een gegeven moment een keer een muur of een rand en dan bots je tegenaan en dan kun je niet hoger of verder. Nee? Is dat dan uiteindelijk zo bij Jezus gegaan? Dat hij daar een deur gevonden heeft met daarop de titel Dit is de hemel. Bij het lezen van de Bijbel mogen we dat soort dingen best toelaten. Want wij zijn maar gewoon mensen. Ook vandaag, hè, in 2023, gewone mensen die wel meer wisten van het universum als de discipelen en Lucas. Maar gewone mensen zijn het meest gebaat bij lezen wat er staat. Ook vandaag. En het moet ons opvallen, als het u niet opgevallen is, is het ook mijn taak die de Heere God mij heeft gegeven om u daar een beetje bij te helpen. Het moet je opgevallen zijn dat er niet staat dat Jezus wegvaart, maar dat hij opgenomen wordt en niemand kan om die wolk heen. Niemand kan om die wolk heen. En om de berg. Laat ik het uitleggen. Jongens en meisjes, bergen spelen in het leven van de Heere Jezus altijd een belangrijke rol. Hij trekt zich daar terug om te bidden. Hij spreekt vanaf een berg over de grondwet van het koninkrijk, die zaligsprekingen. Maar, en misschien weten jullie dat wel, toen hij meer in het noorden, Galilea van Israël was, toen was hij ook een keer op de berg, zegt Lucas daar, de Hermon of de Tabor. En Petrus en Johannes en Jacobus waren daarbij. En als ze op die berg klimmen en een beetje bovenaan beginnen te komen, gebeurde het. Jezus is aan het bidden, hij gaat bidden. En ineens zien ze het. Zijn gezicht verandert helemaal. En zijn kleding, gewoon die eenvoudige kleding die hij droeg, wordt blinkend wit. En dan zijn er ineens twee mannen. Geen engelen. Maar, helemaal niet verrassend voor de getrouwe Bijbellezer, mannen uit het Oude Testament. Even heel fijntjes, hè, maar die waren dus niet dood. Hun lichamen, althans, lichaam van Mozes heeft God zelf begraven. En Elia, Elia, die is ook nergens te vinden hoor. Er is geen graf van hem. Elia is ook al een keer de hemel binnengegaan. In een koets van goud, met vuur, vurige paarden. En op die berg spreken die twee mannen met Jezus. Waarover? Dat kun je lezen in Lucas 9. Voor de fijnproevers is dat vers 31. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan. Letterlijk staat er zijn exodus, zijn uittocht. Toen op die berg werd al duidelijk dat Jezus een doel had. Mozes en Elia waren erop betrokken dat Jezus als de Messias zou verschijnen op Golgotha. En dat hij zou overwinnen en weg zou gaan. Nadat hij had overwonnen. Misschien herinnert u zich die preek nog wel aan het begin van de lijdenstijd. Dat ik uit datzelfde hoofdstuk even die tekst eruit genomen heb van dat Lucas zegt. Op het moment dat alles gebeurd is wat nodig is en Jezus zijn gezicht draait naar Jeruzalem. En ze op weg gaan naar Jeruzalem dat hij daar moet gaan lijden en sterven. Dan heeft Lucas al gezegd, let erop, het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld waren. Alles wat Jezus heeft gedaan was erop gericht om als overwinnaar weer weg te gaan. Weer terug naar de hemel. Nou, dat is inmiddels hier gebeurd. Lucas die zegt dat Jezus aan het kruis heeft gehangen, gestorven is, opgestaan is. Nog 40 dagen over het koninkrijk heeft gesproken. Let op, zegt Lucas, ze zijn weer op een berg. De Olijfberg. Komt hem vaker tegen in de Bijbel. De berg waar nog heel veel zal gebeuren. Lees Zacharia en Ezechiël. Die doormidden zal splijten. Waar Jezus zal komen. Als de koning. Hier. Nadat hij de laatste woorden gesproken heeft. Wordt duidelijk. Hier neemt hij afscheid. En hoe? Er staat dus helemaal niet dat Jezus heel langzaam, zo hoog mogelijk wegvliegt of vaart. Maar dat er een wolk verschijnt, waardoor ze hem niet meer zien. En ze zien wel dat hij zo wordt opgenomen. Dat is een heel belangrijk woord, gemeente. Dat Jezus is opgenomen. Je komt dat bijvoorbeeld tegen in Efeze 6, waar Paulus het heeft over het opnemen van de wapenrusting. Je komt het ook tegen ergens anders in Handelingen, ik meen in hoofdstuk 20, dat iemand aan boord wordt genomen. Jezus wordt weggenomen. Wat een belangrijke les. Soms kun je wel eens denken, waar is hij nou? Jezus is heel ver weggegaan. Ziet hij mij nou nog wel? Maar hier lees ik, zoals het vaker ging nadat hij uit de dood is opgestaan. Hij is er en hij is er niet. Ook al zijn de deuren gesloten, hij verschijnt ineens. Kijk, dat hier wel heel nadrukkelijk wordt gesproken over de hemel, wil niet meteen zeggen dat dat de hemel is die wij zien. De Bijbel spreekt op 3 verschillende manieren over de hemel. De hemel die wij zien, de onzichtbare hemelen. Wij zouden vandaag zeggen het universum, het heelal. En de Bijbel spreekt over de hemel als woonplaats van God. En die woonplaats van God, dat is eerder een andere dimensie, zou ik willen zeggen, dan dat je hem aan kunt wijzen als zijnde daar ergens hoog boven een locatie. De werkelijkheid is, er verschijnt een wolk die Jezus wegneemt van voor hun ogen. Jezus gaat naar de Vader. Hij treedt de werkelijkheid binnen waar God woont. En die woonplaats van God, Wat een troost is dat. Is juist de plek waar Jezus en de Vader met alle engelen aanwezig is om ons leven hier op aarde te omringen. Ik heb het wel eens meegemaakt bij iemand die dat ook zei. Ze lag op haar sterven, zo zeggen we dat dan. Ze was bijna zover dat ook zij werd opgenomen in die werkelijkheid. En ik vroeg aan haar, hoe is het? En toen zei ze, de hemel is zo dichtbij. De hemel is zo dichtbij. Ja, jongens en meisjes, als je daarbij was geweest en je was gaan zitten kijken, waar zijn dan de straten van goud? En ik zie nog helemaal geen engelen en ik hoor nog geen trompetgeschal. En toch is dat wat het geloof weet. De hemel is zo dichtbij. De Vader en de Zoon, die omringen het leven van degene die geloven. Daarom is sterven ook voor degene die gelooft een zucht en je bent bij hem. Maar dat is sterven. Durf je dat ook toe te passen op het leven? Heel vaak gaat het over de hemel als ons sterven te sprake komt. Maar hemelvaart leert ons vanmorgen ook zien dat het alles met ons leven te maken heeft. Als je verdriet hebt, als je zorg kent. Als je soms zo moe bent van het vechten tegen de zonde. Als je meelijdt met die schepping die zucht. Ja, maar wacht even. Zoals Jezus daar op de berg is opgenomen, van het ene op het andere moment naar God is gegaan, mag ik hier in het dal van tranen weten. Hij is erbij. Die wolk die hem aan het oog omtrekt, is de nabijheid van God. Ik zei, dat is niet zomaar een wolk. Wie het Oude Testament kent, weet dat God erbij was op de berg in de woestijn. De Shechina, de aanwezigheid van God. Als je de wolk zag, dan was God daar. Daarom heb ik het thema van de preek ook genoemd, Jezus gaat naar de Vader. Heeft hij ook zelf gezegd, hè? Hemelvaart is voor hem eigenlijk vadervaart. Ik vaar op naar de Vader. Naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God. En uw God. Wat een troost. Om hier dit bleke blauwe stipje in dat immense heelal te weten. Ik hoef niet een afstand van lichtjaren te overbruggen om God te bereiken. God is zo nabij. Heeft Jezus het zelf niet gezegd. Daarom is het ook nuttig dat ik wegga. Want vanuit de hemel ben ik dichterbij dan dat ik naast je zat op een stoel. Als je mij kwam bezoeken in Israël. De trooster, de andere trooster zal komen. Jezus gaat naar de Vader. Opgenomen in de hemel. Maar ook, ten tweede, wordt hij daar gekroond als overwinnaar. Dat staat natuurlijk niet zomaar letterlijk in de tekst. Maar op hemelvaartsdag mag ik de beschrijving van de hemelvaart toch ook wel even plaatsen in het licht van heel de Bijbel. Wat betekent dat nou dat hij naar de Vader is gegaan? Wat betekent dat voor hem allereerst? Ik had me dat nog nooit zo gerealiseerd. En dat komt misschien wel doordat je ook laat staan wat er staat. Dat je op grond van dat ingaan in de heerlijkheid van God de Shechina ook jezelf probeert voor te stellen. Hoe spreekt de Bijbel daarover? Waar is Jezus dan precies ingegaan? Wat is dan die woonplaats van God? Ik dacht, hij is tenminste voorbij de derde hemel gekomen. Hij is de derde hemel ingegaan waar Paulus van zegt, dat is voor mij een soort paradijservaring even geweest. Daar was ik en daar heb ik al dingen gezien die ik niet mocht doorvertellen, maar dat was zo indrukwekkend, daar is Jezus doorgegaan. In de Hebreeënbrief wordt dat ook nadrukkelijk gezegd. Hij is de hemelen doorgegaan met zijn offer. Hij is het voorportaal doorgegaan en de derde hemel. En ik weet niet hoeveel hemelen er dan zijn. Maar hij is uiteindelijk in de nabijheid van God verschenen. En als je je dan voorstelt wat we hebben gelezen uit Openbaring 5. Hoe dat er in de hemel aan toe gaat. Als Jezus komt. Als Jezus spreekt. Onvoorstelbaar. De Zoon komt thuis. Niet zoals hij is weggegaan. Ik zei, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Op een dag was er in de hemel. En dan wordt het dogmatisch allemaal heel spannend hoor. En ook veel te hoog voor mij, dus ik zal daar kort over zijn. Want zo'n groot verstand heb ik niet. Maar op een dag was er in de hemel toch een dag die een markeringspunt was. De Vader en de Geest, die wisten, het kind van Maria is de Zoon. De Zoon van de Allerhoogste. De hemel heeft zich ermee bemoeid toen hij geboren werd. Ere zij aan God. De Godheid van Jezus. En een baby. Wie kan het begrijpen? Maar één ding. Toen Jezus terug is gegaan naar de Vader, had hij het lichaam van een man van 33 jaar. Met tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij. Weliswaar verheerlijkt. Hij kon door dichte deuren gaan. Wat moet dat zijn geweest toen Jezus daar de hemel is binnengekomen voor het eerst in het lichaam van u, van jou, van mij, waarin hij de prijs had betaald vanwege de zonde die we hebben gedaan. Dat lichaam dat ertoe doet. Hij is met zijn lichaam in de hemel. We hebben het wel eens over zielen en zo. Maar Jezus is daar zichtbaar. Wat moet dat zijn geweest? Ik zie dat in gedachten voor me. Kunt u dat meemaken? Jezus wordt in de nabijheid van God getrokken. Hij wordt opgenomen en hij gaat door de eerste, de tweede, de derde hemel op weg naar de troon van God. En ik zie ze daar staan, die tienduizenden, duizendtallen. Maar hoe moet dat hebben geklonken? De lof en de aanbidding op hem en op de Vader. Het heilsplan is voltooid. Abraham, die op aarde zich al zo enorm had verheugd toen hij iets zag van de dag van Christus. Wat moet het voor Abraham zijn geweest? Heeft hij teruggedacht samen met Isaac aan dat offer? En hier, God zal het allemaal voorzien. Wat moet het zijn geweest voor Mozes, Elia? Voor de moordenaar aan het kruis. De Zoon komt thuis. Hij heeft overwonnen. Hij wordt gekroond. Kom binnen. Alle gerechtigheid is vervuld. Wat wij ons maar moeilijk voor kunnen stellen over hoe het is geweest voor hem. Hoeveel te meer moeten wij ons vanmorgen voorstellen wat dat voor mij betekent en voor u. Ik was er toen niet bij op de Olijfberg, op de kroningsdag van Jezus Christus. Maar door het geloof weet ik. Toen is hij naar God gegaan, naar de Vader gegaan. Zodat ik die even daarna geboren werd. Met even zoveel geloof als Petrus, Johannes, Andreas en Jacobus en Paulus mag weten. Hij is daar nu voor mij. En ik maak heel vaak mijn gebaar omhoog. Hij is daar, waar? Vanmorgen leer ik, hij is om mij heen. Boven mij, om mij heen, onder mij. De hemel is dichterbij dan ik kan denken. Door zijn Godheid, majesteit en geest wijkt hij nimmer van mij, zegt de Heidelberger Catechismus. Hij is mij daar ten goede. Hij heeft de kroon op het hoofd. Hij wordt de rechterhand van God genoemd. En wat doet hij daar? Hij is mijn voorspraak. Geloof je dat? Ook als je weet, mijn zonden zijn aan het kruis gegaan. Om Christus wil verzoend. Wat kun je niet terugvallen? Wat ben je ook, zoals ze dat vroeger zeiden, na ontvangen genade nog in staat om de Heilige Geest zelfs te bedroeven? Anders zou Paulus daar nooit over beginnen. En dat je weet, hij representeert mij. Hij zit daar als een voorspraak, een pleitbezorger. Om tussen mij en de Vader de vrede te bewaren. Hij zit daar ook, zegt de Heidelberger Catechismus, heel mooi. Als mens in de hemel. Dat geeft mij de zekerheid. Dat ik tegen mijn kinderen mag zeggen, huil niet, kinderen. Als jullie eenmaal, als ik jullie voorga, mij wegdragen, dan is dat een lichaam in 6 planken geborgen. Maar ik ben daar helemaal niet. Ik ben opgenomen in heerlijkheid. Wat een troost als je zo elkaar mag loslaten. Ook vooruit mag leven. Natuurlijk, de dood is het gevolg op de zonde. Dat hoef je niet mooier te maken dan het is. Maar wat een bijzondere bijkomstigheid. Dat die dood dan ook het opgenomen worden in heerlijkheid betekent. Dat geeft mij de zekerheid. Eenmaal, als Jezus niet is teruggekomen en het overkomt mij, mag ik thuiskomen. En leggen ze mijn lichaam in de wachtkamer. Het graf zal eenmaal openbreken. En dan is daar een lichaam dat nooit meer sterft en nooit meer zondigt. En ik mag ook weten, zegt de catechismus als laatste, dat als Jezus daar gekroond zit in heerlijkheid, dat hij als bewijs dat hij overwinnaar is, heeft gezegd: ik geef je iets om het vol te houden. Ik geef je iemand, de trooster. En door de kracht van die trooster mag jij de dingen zoeken die boven zijn. Kijk omhoog, kijk om je heen. Zoek de dingen die boven zijn. Jezus Christus geeft zijn geest, zodat je weet. Onder die hemel die ik zie, het uitspansel, het universum. In dit immense heelal, op deze kleine aarde, is mijn leven een vindtocht. Geen zoektocht, maar een vindtocht. De dingen zoeken die boven zijn is elke dag opnieuw hem zoeken en hem vinden. Ik leef met het hoofd in de hemel, met het hoofd in de wolken. Is dat je uitzicht? O, wat een heerlijk getuigenis gaat daarvan uit als de gemeente van de Heer Jezus Christus zo verwachtingsvol staat. Betekent dat dan dat je altijd juicht en altijd blij bent? Nee, juist omdat je zo vaak, als je op jezelf ziet en op de omstandigheden en het lijden en de zonde enzovoort, alle reden hebt om te huilen. Zoek je het boven, zoek je het bij hem. Nadat hij dit gezegd had. Wat? U zult mijn getuige zijn. Jezus is opgenomen. Zijn discipelen bleven. De aarde deed daartoe. De leer van de apostelen werd verspreid. En dat hebben ze zo grondig gedaan door de Heilige Geest, dat het niet in de tweede eeuw na Christus opgehouden is. Dat het christelijk geloof niet door allerlei krachten is vermoord. Maar dat het tot op de dag van vandaag, anno 2023, hier in de Laankerk, mensen zitten die zeggen: ik ben daarbij gebracht. Het evangelie heeft ook in mijn leven geklonken. De verkiezing van God strekte zich zelfs uit naar mij. En nu, als Christus opgewekt is en ik zoek de dingen die boven zijn, wat vraagt de Heer dan van me? Wees mijn getuige. Onder een hemel waarin de Heere regeert. Weet je, als je dan soms bang bent, houd ik het wel vol. Als de angst even toeslaat, zouden mijn kinderen niet afhaken. Dan ben je midden in de Hebreeënbrief. De brief die eerlijk beschrijft dat het niet vanzelf is dat je zo getuigt zoals Jezus deed. Dat als het moeilijk wordt en de verdrukkingen komen, je op het punt kunt staan van bijna afhaken. Wat zegt de schrijver dan? Vergeet niet dat wij een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan met zijn offer. Houd die belijdenis altijd vast. Want wij hebben geen hoge priester die niet medelijden met ons kan hebben. Dubbele ontkenning, dus juist wel. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Niet één keer, niet één dag per jaar. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid, ieder dag, ieder uur, toegaan, naderen tot de troon van de genade. Je hoeft niet te sterven om de hemel te zien. Je mag bidden en God ervaren. Je mag Jezus door het geloof zien in de rechterhand, in de rechterstoel van Jezus. En de Vader schittert de overwinning. En ik mag door genade met vrijmoedigheid daar naartoe gaan. Om wat? Om te ontvangen barmhartigheid op het welgekozen moment. Is het dan niet voor morgen? Het moment om op Hemelvaartsdag, gewoon hier aan de IJsselmondselaan, te beseffen: Heere, u bracht mij niet voor niets vanmorgen deze boodschap. Ik ben uw getuige. De hemel is dichterbij dan ik ooit had kunnen denken. En hemelvaart is niet het laatste. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan.